spreuken. En wat ik er dadelijk mee bedoel, zal ik dadelijk laten zien. Maar in die tekst, hè, je weet dat als Israël wordt opgeroepen, hè, dat hoor Israël, Shema Israël, dat is het punt, hoor Israël. En waarom wordt nou steeds gezegd, hoor Israël? Omdat je kunt zeggen, God geeft zijn onderwijzing. En wat er gezegd wordt, wat God zegt, dat moet je horen. En wanneer hoor je iemand? Als je dichtbij hem bent. Als je op gehoorsafstand van iemand bent. Als je in zijn nabijheid bent. Met andere woorden, hoor Israël heeft ook iets te maken van, kom dichterbij. Ik heb je wat te zeggen. En ik denk dat het punt is. Waar gaat het om? Om dat wat God, wat de enige tegen jou en mij te zeggen heeft. Hoor Israël. Want in Deuteronomium staat dan, God spreekt Israël aan als zoon. En daar gaat het om, ze moesten horen. Nou, dat zien we ook in de tekst van Spreuken 1. Daar staat dan in vers 8 bijvoorbeeld, hoor mijn zoon. En dan mag je weten en alles erin lezen wat je wil, maar er staat hoor mijn zoon. Dus als je zegt zoon, dan is er ook een vader. Dat is de betrekking. Dat is de relatie. En daar wil ik graag met je over praten. Wijsheid, had ik gezegd, komt door horen. En ik denk dat het belangrijk is. Waar draait het om? Wat moet een zoon horen? En dan zie je dat samen in vers 8. Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader. En verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Ik zei, we praten over het begrip zoon. Dat is Shema Israël, hoor Israël. En ik denk dat het belangrijk is om dat te weten. Een zoon moet horen wat vader te zeggen heeft. Dat mag je ook terug horen in Abraham. Wat zegt daar God tegen Abraham? Omdat jij gehoord hebt naar mijn stem. Als je hoort naar wat God te zeggen heeft, dan krijgt je leven richting, dan krijgt je leven toekomst. Abraham hoorde en ging op weg. En in wezen is dat het kenmerk van de wijsheid van God, er naar horen. En ik denk dat dat belangrijk is. Horen, dan ben je op gehoorsafstand van iemand. Als een kind wegloopt, dan kan je het als ouders zeggen, hé, luister nou even, ga eens kijken eens aan. Want je wil kijken of datgene wat je zegt overkomt. Ik ben dan nog van het ouderwetse type docent, geloof ik. Toen ik dat nog voor de klas stond, was het echt een punt van, je kijkt naar de ogen van je leerlingen. Je kijkt of ze met hun, niet alleen met hun hersens bij zijn, maar of ze je volgen. Want je wil dat ze horen wat je zegt. En dat is niet omdat ze het moeten horen in de zin van, je hebt maar naar me te luisteren. Die botheid bedoel ik niet. Maar je weet dat je iets gaat zeggen wat belangrijk voor hun leven is. En ik denk dat het punt is. God weet, als hij spreekt tegen jou en tegen mij, dat wat hij zegt voor ons van belang is. En ik vind het zo mooi dat God voor ons niet alleen God is, maar dat we hem ook mogen kennen als vader. En dan ben je in de sfeer, je bent zoon, je ben je in de sfeer van het gezin. En natuurlijk weet je dan wie dat ook zegt. Dat is die man die later komt. Die een gegeven ogenblik tegen je zegt, weet je waar je deel van uitmaakt? Waar je als gemeente deel van uitmaakt? Ida knikt, wat Ida?
Nou, van het lichaam.
Van het lichaam van Christus, ja?
Van de uitgeroepen gemeente.
Van de uitgeroepen gemeente, ja?
Die naar boven gaat.
Oké, ja. En we zijn dus samen ook deel, hè, van de gemeente, van het lichaam, van het huisgezin van God. Vroeger zongen we in een bepaald lied, geloof ik, samen familie van God. En dan kan je zeggen, nou dat is, ja, familie van God is mijn vader. Je hemelse vader. En daar ben je familie van. En nou, kennen wij elkaar als leden van de gemeente, maar we kennen elkaar ook als we zijn samen deel van het huisgezin van God. Efeze 2 trouwens. Ik geloof de kant uit van 18 of 19. Je bent in de sfeer hier van het gezin. Er wordt opgevoed in de goede zin. Er worden dingen gezegd die van belang zijn. En ik denk dat dat goed is. Onderwijs gaat het om. Verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Hè? De tucht van uw vader en de onderwijzing van uw moeder niet. Je bent deel van het huisgezin van God, familie. En dan staan er even wat opmerkingen die je voor jezelf maar moet lezen. Maar horen heeft te maken met je hoort het. En wat je hoort ontvang je. En wanneer kan je ontvangen? Als je hoort. Dat is echt heel belangrijk. En dan denk ik, waar gaat het om bij onderwijs? En dan moet je niet alleen denken, want dat is voor sommige mensen frustrerend. Maar het is, dat geldt voor elke situatie waar het woord van God open gaat. Dan is dat datgene wat God je wil zeggen. God wil tegen je praten. En dan komen er een heleboel andere dingen bij kijken, dat weet ik wel. Maar God wil je aanspreken. Hoor mijn zoon. Ik wil ontvangen van wat u me te geven hebt. Ik wil horen wat u me te zeggen hebt. En ik wil ermee leven. Er zit iets van ontvankelijkheid in. Openstaan voor. Hier spreekt vader tegen me. En als je dat zelf zou doorkijken, dan kom je dat steeds tegen. Hoor, mijn zoon. Neem mijn woorden aan, zou ik kunnen zeggen. En dan noem ik dat met het woord op het stencil. Het heeft te maken met intimiteit. En daar bedoel ik mee, dan kom je dichtbij. Dan wil je horen wat vader zegt. Want vader spreekt persoonlijk tegen jou. En ik denk dat is relatie. En dat weet je in het onderwijs, dat weet je in het gezin, dat weet je in de gemeente, dat is met jongeren zo, dat is in elke levenssituatie zo. Als je beseft dat je een relatie hebt met vader, dat hij een relatie heeft met jou. En het woord relatie, ik weet het. Het staat ook bij mij met aanhalingstekens, even van die markeertekens van denk eraan. Maar het is met onderwijs ten diepste ook. Van welke docent vak je het meeste op? Dat was bij mij zo, ik weet niet of de u vroeger zo was, maar met welke docent pakte je het meeste op? Dat was de docent die je aansprak. Dat was de docent tegen wie je opkeek. Maar dat was ook de docent die je dingen zei waar je onherroepelijk over ging denken. En ik denk dat dat belangrijk is. Een band. Ik vraag me wel eens af, hè. Ik knokte altijd. En ik had liefst een hele moeilijke klasse wat dat betreft. Ook een paar lekkere klassen, makkelijke klassen om uit te rusten. Want die heb je ook. Maar dan had je van die klassen waar je mee echt moest vechten. En ik wilde er alles voor doen om een relatie te krijgen met die klas. Om te kunnen spreken met ze. Hoor, mijn zoon. En ik denk dat dat belangrijk is. Hoor, mijn zoon. En in deze vraag me wel eens af, en ik spreek daarin broeder Govertz na, die grote onderwijsfabrieken waar wij kinderen in groot brengen. Met 800-900 man in een gebouw. He, en ergens hebben we door dat het niet deugt, en dan creëren we aparte brugklasgebouwen. En dan zitten ze tenminste apart. Maar dan denk ik, en we hebben in Galilea rondgereden, en dan zie je daar die heuvelen. En dan zie je daar de Heer lopen met zijn discipelen. Dat is heel intens. Je kan hem gelijk aanspreken. De Heer spreekt niet alleen, maar het zalige van dat voorbeeld is, de Heer spreekt niet alleen, maar tegelijkertijd krijgt het handen en voeten in de mens die daar gaat, in de Heer die daar gaat. En wat er machtig is, als je een docent hebt, als je een leraar hebt, als je iemand hebt die eigenlijk tegen je zegt, hoor mijn zoon, en dat wat hij zegt ook zelf doet, waarmaakt. Ik denk dat dat belangrijk is. Dan krijg je daar, hoor mijn zoon, de tucht van uw vader. Moet je niet denken aan lichamelijk wat dan ook. Moet je niet denken aan allemaal dingen die mensen bij tucht denken. Maar het is, je wil degene van wie je houdt in het rechte spoor houden. In het rechte spoor brengen. Er zit iets van. In het oude tucht zit. In getogen zit dat nog. Dan word je getrokken. Je wil met datgene wat je doet als vader, als moeder. Wil je je kind trekken. Hebben in de goede richting. En wat kind heel goed ziet is. Pa zegt het en ma zegt het. Hoor. Hé, hij doet het zelf ook. Ze zegt het, ze doet het zelf ook. En dat is nou precies wat je hebt met die rabbijn, met zijn leerlingen, Jezus met zijn discipelen, dat soort hele korte verhoudingen. Je hoort je degene die zegt wat er staat geschreven en je ziet diegene het doen. Hoor de tucht, hoor mijn zoon de tucht van uw vader. En ik denk dat dat hele belangrijke punten zijn. Want wat je hoort, dat krijgt een gegeven ogenblik. Dat ga je horen met je hart. Daar ga je over nadenken. En een gegeven moment altijd komt er het moment dat je dus hebt zo'n situatie met je kind. Hoor je me? Ja, pa. Hoor je me? Ja, pa. Maar ik zie nog niet dat je het doet. Horen, gehoor geven, gehoorzamen. En dat zijn flauwe dingen. Ik geef niet meer het voorbeeld van militaire dienst, anders hoor ik de oude voorbeelden van Stalhaal. Klopt, dat is al 50 jaar geleden. Maar ik kan me herinneren dat je een gegeven moment dan dingen gaat doen die moeten, omdat zij het zeggen, om later te ontdekken, het is goed dat het gebeurd is, dat ze het zo gezegd hebben. En soms ben je het falikant niet eens met wat je vader zegt of je moeder wil, om te ontdekken, soms heel kort daarna, soms wat langer, het was goed als ze het zo gedaan hebben. Hoor mijn zoon de tucht van uw vader. En als je hoort naar wat God zegt, dat is degene die van je houdt, bij wie je altijd kunt binnenlopen. Wat machtig dat we een beeld van God mogen hebben als vader ook. Als degene die vult u het maar in. En al horend krijg je leven, krijg je toekomst. Als ik aan kennis denk, en ik denk aan wijsheid, dan is wijsheid inderdaad iets van wat groeit in je leven. Datgene wat je hoort, dat komt in je hoofd, dat begrijp je, verstandelijk, dat gaat zakken, dat komt in je hart, zeggen we dan. En dat geeft je leven vorm. Een van de dingen waar ik behalve dat je bidt voor wijsheid natuurlijk, want dat je wil gewoon tot zijn eer zijn, merk je dat tijd kost. Mag ik het verstaan, vader? Mag ik begrijpen wat u bedoelt? Wilt u het uitwerken? Het is de tucht van je vader, je hemelse vader, die je trekt en waardoor je getrokken wordt dichter bij hem. En dan staat er zo mooi: hoor mijn zoon, de tucht van uw vader, en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Er staat eigenlijk zoiets als de Torah van je moeder. Datgene wat je terecht wil brengen. Datgene wat je wijzen wil naar wijsheid. En als we dan met elkaar, dan pak ik toch even bij. En ik hoop dat je wat hebt aan het stemsel, want daar zijn heel korte dingen die ik eigenlijk aanhaal. Maar moeten we eens kijken naar wat er staat in Deuteronomium 4. Want het gaat om wijsheid. Horen wat vader zegt. Horen wat de schrift zegt. Horen wat je degene zegt die je daarin onderwijst, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. We hebben in het C1 weekend hebben met elkaar gesproken over allerlei verstandelijke argumenten. Voor en tegen geloof. Voor en tegen opstanding. Voor en tegen schepping. En toen begreep ik me al voorbereiden, want ik heb daar toen het gedeelte gedaan over opstanding. Dan vanuit de schrift enzovoort. Maar toen had ik een gesprek en toen zei ik, heel raar. Ik realiseer me ineens, al lezend over schepping, evolutie en al die zaken meer. Je weet ineens, de docent die me toen les gaf, stond in die richting, had ik toen nooit ontdekt. Wat wist ik toen van het leven? Wat wist ik toen van zaken? Maar het was iets zoals de filogenese van de enkeling is een verkorte recapitulatie van de wording van de soort, van de ontogenese. Ik had echt zoiets van, wat? Ik heb het uit mijn hoofd geleerd, want ik moest het zo van de docent zeggen kunnen. En pas later zei ik tegen een van de jongeren die daarin gestudeerd heeft, doordat jij, die docent zat dus, was gewoon een Darwinist. En dat ontdekte ik pas, die kreet die ik toen heb moeten leren om het tentamen te halen, want dat doe je ook nog eens docent. Dat was gewoon Darwinisme wat ik moest leren. Met andere woorden, ineens ontdek je dan van, hé, uit die richting heb je gewezen. En dan kijk je gelijk naar je materiaal wat je gekregen hebt. Moet je kijken. Deuteronomium 4 en ik lees, zie, ik heb uw inzettingen en verordeningen geleerd, zoals de Heere, mijn God, mij geboden had, opdat gij al dus zou doen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Onderhoud ze dan naastig, Deuteronomium 4, vers 5 en 6. Onderhoud ze dan naastig, belangrijk om te weten, want dan zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in het ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen, waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie. Dus er staat dan, onderhoud ze dan naastig. Datgene wat je leert, wat is leren nou eigenlijk? Leren is zoiets als, je hoort het, je moet het leren, je oefent het jezelf in, je neemt het in bezit. Maar dan meer in bezit van, het wordt een deel van je. En je krijgt dus kennis, je krijgt wijsheid, je krijgt inzicht waar je mee kunt leven. En ik denk dat het best belangrijk is. Wat je leert, dat oefen je jezelf in. Uw wijsheid en uw inzicht. Van wie komt onze wijsheid? Van wie komt ons inzicht? En ik zei dat voorbeeld van die docent die me die term uit mijn, die definitie uit mijn hoofd liet leren. Die liet me dat leren omdat hij wilde dat ik dat kon reproduceren, kon opschrijven bij een examen of bij een tentamen. En ik denk wel, al onze jonge mensen zitten op scholen. En heeft dat ons gebed, of het nou kleuter of basis of voortgezet onderwijs is, of ze studeren, we zouden eigenlijk in ons gebed voor hen moeten bidden. Horen ze nou datgene wat ze moeten horen? Want wat ontdek je in alle zaken die je geleerd hebt, in alle zaken die je opgezameld hebt, wat kon je daar uiteindelijk mee? Ja, je kon er een vak mee uitoefenen enzovoort enzovoort, maar pas doordat ik Gods woord ben gaan horen, en u ook, doordat zijn geest is gaan werken, vergeet dat niet, is datgene wat we, zijn we gaan spreken wat er staat, zijn we gaan horen wat er staat, zijn we gaan spreken wat er staat, en zijn we gaan leven wat er staat. Je kan wel een heleboel dingen lezen, een heleboel dingen doen, maar komt ook dat woord open, dat is niet omdat wij dat zeggen, maar is je behoefte ook om te weten wat er staat, wat hij zegt, want dat is wat vader je te zeggen heeft, dat spreekt je aan. En ik denk dat dat het punt is, dat woord van God mag in je leven gaan werken. En ik denk echt dat er eentje het heel leuk vindt dat de jonge mannen in ons midden, die we dan aanduiden in bepaalde vakonderdelen als de tussengeneratie vanaf 30 en ouder, van 30 tot 45, die hebben loodzware, drukke banen. Vaak zijn de situaties zo dat misschien wel man en vrouw moeten werken om allerlei andere redenen. En dat je dan op het moment dat je thuis komt, doodmoe neervalt op de bank, dan heb je ook nog degene die van je houdt, je kindertjes, en als die dan eindelijk op bed liggen, en als ze dan ouder worden, gaan ze steeds later naar bed. Maar wanneer kom je toe hieraan? Ik ken er eentje, die komt een uur eerder zijn bed uit. Om eerst gewoon de dingen te doen die ieder mens doet dat hij zijn bed uitkomt. En dan gewoon 20 minuten, een half uur te hebben voordat die hele drukke dag en die hele drukke baan over hem heen valt. Ik denk, datgene wat God zegt, er wordt hier gezegd, onderhoud ze dan naastig. Maar er staat zoiets, bewaren en doen. Denk aan wat Kees gezegd heeft. Niet doen en het krijgen, maar het hebben en het doen. Dat is wat die preek van Kees was goed om te beluisteren. Dat je hoort het en je voert het uit. Je hoort, je bent van hem en je doet wat hij van je vraagt. Je bent niet andere dingen aan het doen om het te krijgen, want je hebt het al. Je mag ermee gaan leven. Je mag je ernaar gaan gedragen. Want wat is nou je wijsheid? Dat je dat woord kent. Dat je dat woord bewaart. En dat je in alle zaken die er zijn, dat je kunt onderscheiden waar het op aankomt. En dan wijs ik naar Malachi. Want Malachi die geeft dat goed aan. Wat doe je? Dien je God of dien je God niet? Heel simpel. Ik geloof de hoofdstuk 3 de kanten uit van 14 en verder. Dien je nou God of dien je God niet? Is dat nou in je leven of niet? En ik denk dat dat belangrijke zaken zijn. Ik denk dat we als we wat willen leren, als we wat willen weten, we terechtkomen bij hem. Telkens weer. En als hij je één keer heeft aangesproken, heeft wijs gemaakt. Het is zo wonderlijk. Je praat met God en je mag weten dat je alle aandacht hebt. Dat God al zijn aandacht aan jou besteedt. Het is echt een persoonlijke relatie. En wijsheid krijg je. Dat groeit met de jaren. Is niet iets wat je in bezit neemt. Maar iets wat je mag beërven. Zoiets. Beheers je niet, het wordt nooit je bezit. God wil het je geven. God wil je ermee omgeven. Ik denk dat dat belangrijke zaken zijn. Het kan je nooit beheersen. Het wordt nooit jouw bezit. Maar dat groeien wat je doet, dat vrucht dragen, dat is iets omdat God het in je geeft. Ik denk dat het belangrijke dingen zijn. Bij wie moet je zijn? Bij hem. En ik denk dat dat hele wezenlijke zaken zijn. He, dat je bij hem mag zijn en bij hen moet zijn om te luisteren. Er staat dan een verstandig volk. Dat is wat Israël zou zijn daarmee. En dan gaat het om al die zaken die God dat volk wil geven. Ik weet niet of je dat boek gelezen hebt, maar er was ook een boek van Ben Hobrink. Dat ging dan over allerlei zaken. Er wordt dan allerlei dingen van God gezegd. Maar dat is toch vreed. En de God van het Oude Testament is heel anders dan de God van het Nieuwe Testament. Als je dat boek leest, dan hoef je het nog ineens met alles eens te zijn, als je het zo zou willen beoordelen. Maar hij laat wel zien de wijsheid van God in het verstrekken van de wetten aan zijn volk, waardoor ze afgezonderd bleven van de andere volken, waardoor ze geen varkensvlees aten, sorry voor de slager in ons midden, maar waardoor ze geen varkensvlees aten, want je weet wat ermee aan de allemaal gebeurt, al dat soort zaken. God die zorgvuldig dat volk van hem laat omgaan met bloed, dat hele kosheren is niet zo gek. God houdt zijn volk gezond. God houdt zijn volk apart, heilig van de rest. Niet omdat ze beter zijn dan die rest, maar omdat hij ze in wil zetten. Dat zegenkanaal, zeggen wij dan heel soepel, wil laten zijn voor de wereld. Ik denk ja, en dan knikken we, dat hebben we geleerd, dat klinkt bekend, het zegenkanaal voor de wereld. Ja, dat zal Israël straks zijn, en wat zijn wij op dit moment dan? Dat is echt een beetje pijn in de ziel is dat. Is het nou opzamelen? Of is het opzamelen om? Want het kan zijn. En ik kom daar weer mee en het spijt me. En als je het niet wil horen, sluit je oren. Maar ik denk al die kennis die wij hebben, dat moet niet opgeblazen raken bij ons. Maar die kennis die we hebben, en je bidt God om wijsheid, en je gaat met God om, en je luistert naar zijn woord, en je vraagt om zijn geest, en die geeft die in alle liefde. Het is Vader. Het is God die naast je staat. Het is God die een relatie met je heeft. Je bent zoon. En dat is een punt heel scherp om naar te luisteren. Je bent dicht bij hem. Hij wil ook dicht bij jou zijn. En dan denk ik wel eens, ik heb alleen maar schoonzoons. Heerlijk, dan krijg ik ze zo groot en afgebouwd binnen. Maar ik vind het heerlijk, dat spul, dat weet je. Maar dan, je voedt je kind op. En dan is natuurlijk het mooie, en dat bij een klein kind, die ontdekt dat vanzelf wel, maar ik heb de sterkste vader van de hele wereld. Of ik heb de grootste vader van de hele wereld. Of ik, noem maar op. Maar ten diepste, en ik bedoel dat heel correct, zo kan je op een andere manier over God praten. God is degene die met je meeloopt. God is degene die alles op het oog heeft. En als we dan zo'n woord, ik weet wel dat er een broeder niet hier hoort, maar een jonge broeder die zegt dan altijd, die heeft Nederlands gestudeerd, dus die kent dat vak een beetje. En die zegt dan altijd, maar dat wat u zegt, dat is semantisch van aard. En wat bedoelt u dan? Dat is taal. als taal gebruikt worden, staal enzovoort. Maar als ik dan zeg, God is de cirkel waar niemand buiten valt, of God trekt een cirkel waar niemand buiten valt, is dat geen mooi beeld? Ik kies een beeld, ja, om aan te geven dat God inderdaad alles in allen wordt. Want misschien is dat wel bekend, zo bekend dat we het niet meer horen. Dan kies ik daarna dus dat beeld van die cirkel waar niemand buiten valt. Ik denk dat al die kennis die God ons geeft. Ik kende een vrouw die was alleen gebleven in haar leven. Die had een zus die ook alleen was gebleven om met oorlog te maken. En die zus werd ziek. Zo ziek dat ze na 6 weken overleed. Zij heeft 6 weken lang vrijgenomen en haar zus verzorgd. En die overleed. En toen raakte ik met haar in gesprek, want je vraagt hoe is het geweest enzovoort. En toen zei ze, als na mijn hele leven wat ik geleefd heb, misschien dat ik al die kennis en al die dingen van God heb opgezameld om in die 6 weken aan mijn zus die liefde te betonen, dan was dat de zin van mijn leven. Toen dacht ik als 17, 18 jaar, weet je wel, zo van, wat moet ik daar nou mee? Maar achter, ik denk er nog wel eens aan terug. Ik denk, dat is toch bijzonder dat ze dat zo zei. En hoe ik erover moet denken, weet ik nog niet. Maar dat is wat ik dat voor haar mocht doen, die 6 weken. God spreekt over een heleboel zaken. En ik denk dat dat het punt is. Jij en ik, met die buurvrouw die het niet weet. Of met die bekende voorbeelden. Maar denk maar na. Je hoeft niet gelijk een heel evangelie te prediken. Maar vaak ziet men al aan dingen die je doet. Je houding. De dingen die je zegt. De dingen die je kiest. Zien ze al een heleboel aan je. En ik denk dat dat belangrijk is. Waar toerusting voor bestemd is. Waar bijbelstudie voor bestemd is. Dat is om zaken te bewaren. En mijn geboden bij u bewaard, zegt Spreuken dan. Hè? Iets wat je kostbaar is, dat berg je op in een speciale plek. Dat spaar je op. En ik denk dat dat het punt is. Datgene wat God ons zegt, daar gaan we niet slordig mee om. Dat sparen we op, daar zijn we blij mee. En iets wat mooi is, daar kijk je graag naar. Dat haal je uit de kast, dat gebruik je, dat lees je, daar ben je mee bezig. En ik denk dat dat het punt is. He, dat je mag onderscheiden waar het op aankomt. Dat je ook ontdekt bij wijsheid, ik mag er net als Salomo om bidden. Ik mag mijn stem verheffen naar God. He, en ik mag vragen, Vader, wilt u het me geven? En ik denk dat dat het punt is. De Heere geeft wijsheid. En ik denk dat we dan mogen bidden ook. Vader, wilt u me die wijsheid geven? Wilt u het in me laten zetten, laten groeien? Als je dan voor jezelf nakijkt, 1 Korinthe 1, vers 30, dan zul je zien wie die wijsheid Gods is die hij aan ons gegeven heeft. Dat soort woorden. En ik hoop niet dat ik te moeilijk ben, maar ik ben wat tastend bezig met je. Waarom? Om je aan te geven, het is zo rijk wat God ons geeft. Wijsheid is iets wat groeit in je leven. Wijsheid is ook iets waar tijd overheen gaat, waar tijd voor nodig is. En behalve dat je je verdiept in dat woord en daarmee bezig bent, bid je ook om wijsheid. Vraag je om Gods geest om het te verstaan. En ik denk dat dat dingen zijn die heel belangrijk zijn. Door de inwerking van de dingen die God zegt in zijn woord, wordt je denken geleid, wordt je denken bestuurd. En ik denk dat dat dingen zijn om te weten. En daarom is het zo belangrijk dat je op gehoorsafstand blijft van Vader. En dat je mag beseffen, alle aandacht gaat naar mij uit. Alle aandacht gaat naar ons uit. Alle aandacht van God gaat naar die wereld uit. En dan ga ik afsluiten met het 9e vers van Spreuken 1. Dan staat er in Spreuken als afsluiting. Want, ik lees even het begin erbij, vers 8. Hoor mijn zoon, de te vrucht van uw vader. Nou zou ik voor jezelf willen zeggen. Dan zou ik een klas inlopen en zeggen van oké, kan je het me even uitleggen wat wordt daarmee bedoeld? Tucht van mijn vader. En wat wordt er bedoeld met de onderwijzing van uw moeder? Is de tucht van je hemelse vader onderwijzing van de wijsheid? Dat soort zaken. Want, waarom? Ze zijn een lieflijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. En dan is het mooi dat je bij krans mag denken aan de naam Levi. Dus je denken wordt ontbonden met genade. Als een tulband, je denkt aan die Oosterse tulband, als een tulband om je hoofd. En als je het nou omzet, doorzet, dat woord van God heb je nodig. Want Gods woord is genade voor je denken, anders blijf je in je eigen kringetje. Wij hebben leren en mogen leren denken vanuit de genade. Want als je, waarom is genade zo belangrijk? Iemand zei laatst, naar aanleiding van een studie die ik gegeven had, of was het een predikatie, dat weet ik niet. Die had heel veel commentaar. En die vond eigenlijk dat ik de la lichtte met het woord genade. En toen heb ik alleen maar geknikt. En gezegd, ja, genade is een risico. Lees Swindle maar. Maar genade is een risico. En God neemt dat risico. Als ik het zo mag zeggen. Want als je kijkt naar hoe God het doet, dan is het begin en het einde van al bewegen van God is genade. En dan heb ik zoiets van, die genade, daar kan ik mee leven. Daar moet ik mee leven, daar kan ik niet zonder. En buiten de genade heb ik niks te vinden en niks te zoeken. En dan wil ik met alles wat ik heb en met alles wat ik ben en met alles wat ik vind en noem alles maar op, wil ik het bij God zoeken. Dat woord van God. En dan staat Spreuken 4 vers 21, noem ik op het stencil. Hè, laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in je hart. En datgene wat je spaart, wat je in je hart laat zakken, wat een schat voor je wordt, wat gaat werken in je hart, gaat werken in je leven, dat wordt zichtbaar. En dan kan je zeggen, ja, maar waarom wil je dan steeds ermee bezig zijn? Waarom ligt altijd die Bijbel open bij jou? De meiden wisten het, als ik dan een kus kreeg, omdat ze naar bed gingen of wat dan ook. En meestal was ik daar wel bij hoor. Maar als ik dan even bezig was, dan moest iets. Dan kwamen ze even een kus brengen. En dan zouden ze echt kijken van, ligt die weer open? Ligt die weer op dat bureau? En dat woord van God eigenlijk, ik heb voor mezelf nagedacht, moet je zelf eens over nadenken. Waarom ben je er zo mee bezig? Waarom heb je die woorden van God in jouw leven nodig? En er zullen best, als ik het vraag, nou Tjerk, waarom heb jij dat woord van God in je leven nodig?
Goeie vraag.
Dus komt er weinig van terecht. Koos, dat gaat mij voorbij, broeder. Anders kan ik die vrachtwagen niet sturen. Nee? Maar wat Tjerk zegt, kan je er dan wat mee? Of komt er weinig van terecht? En je wil graag gestuurd worden. Mag ik het zo zeggen dan?
Ja.
Ja. Nou, verlang je naar? En waarom verlang je daar nou naar? Omdat? Omdat het van de Heer goed is. Ja? Nou, stap je verder. Ga eens door. Ik vind het goed. Mooi. Omdat het van de Heer is. En dan weet je dat het goed is. De tucht van je vader. De onderwijzing van je moeder. Wie is God voor jou? Helemaal erg wat ik nou zeg, toch? Je redder. Ineke, ga een stapje door. Waar, dat woord van God, wat betekende dat, hè? Dus hij checkt, anders komt er niks van terecht, even met mijn woorden, hè?
Ik kan hem wel zijn, ik kan hem wel zien.
Je kan?
Ik kan niet zonder het woord van God.
En wat bewerkt het dan bij jou? Stuur wat Koos zei. Richting. Ja? Nee?
Ja,
nee. Suzanne? Of schudde je geen nee? Of schudde je ja? Wat?
Nee, ik schudde niet. Maar ja, dus ook om te onderscheiden wat goed en fout is.
Ja.
Om te weten wat goed in je leven, met je leven wil.
Met je leven wil.
Ja?
Perfect. Een onderscheidingsvermogen wat dan in spreuk 1 staat. Hè? Ja. Irene?
Ja, ik had gelijk dat ik even moet het sturen. Ik had leidraad. Het is de leidraad van mijn leven.
Ja.
Dat is hetzelfde natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Nou, en even heel flauw, als je nee zegt, ander kindje is ook goed. Hoe vertaalt zich dat nou, wat dat voor jou betekent, naar bijvoorbeeld naar je kinders? Zie jij dat draadje? Die leidraad?
Ja. Dan komt gelijk op bij mij gelijk woorden boven, liefde. Het is makkelijker om voortdurend met liefde naar ze te kijken. Door het woord wat je kent. Geef je kracht, leidraad, richting.
Iemand die dat wel aanvullen?
Vrede,
vreugde.
Troost.
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 Rust.
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 Ja.
Wat voor rust dan? Wat doe je met rust?
Ik zeg rust.
Nee. Oh, zeg, dat is
nee. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, dat je gekend bent, iemand die jou volledig kent, terwijl je het zelf nog niet weet eigenlijk.
Ja. Oké.
Overgave in je leven, dat je gewoon je hele leven kan overgeven aan God. Dat het gewoon gaat.
Dat kan je, omdat je weet wie die is. Ja. Ja. Wat Koos zei, dat je vertrouwen hebt.
Ja. En
dus eigenlijk zou dat woord van God betekenen, ik raak vertrouwd met God. Ja. Vertrouwd raken met het woord, is eigenlijk vertrouwd raken met God of niet?
Ja, natuurlijk. Alleen.
Alleen.
Tuurlijk, dat is toch, het is je leven, ja.
En dat kijken met liefde naar een ander, is dat geldt alleen voor het gezin? Iedereen? Flauw.
Nee. 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 Ja, dat is heel belangrijk.
Ik luister. Wat?
Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat je de ander leert zien in, dat je weet dat de ander een schepping van God is. En dat God met iedereen tot zijn doel komt. En dat je daardoor de ander ook kan accepteren zoals de ander is. Dat is. En dan gaan we niet uit eigen kracht. Toch?
Oh nee, ik van mezelf denk, is dat makkelijk?
Nee, want je kan dat gewoon niet zelf. Ja, maar het mag dan makkelijk.
Hoe dan? Ja. Hoe dan? Zij zegt, de rechtwijding. Maar wat maakt het dan makkelijk?
Ook als je weet, iedereen geschapen is, dus waarom zou ik daar aan twijfelen of dat goed is? En waarom zou ik daar dan.